Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 91 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, 1 en 5 willen we nu zingen. Laten wij met elkaar ons christelijk geloof nu belijden en laten we dat dan bevestigen met de zingen van Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3, als bevestiging van onze geloofsbelijdenis. En dat doen we door in te stemmen met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen danken dat we hier vanmiddag ook weer bij elkaar mogen zijn onder het woord van de Heere God. En laten wij bidden om zijn zegen, de zegen van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere in de hemel, Heilige Vader, barmhartige God. Wij komen ook vanmiddag samen in gebed tot u. En wij danken u voor uw genade en trouw daarin. We zongen er al samen van dat het trouw is al wat u ooit bevolen en beloofd hebt. En dat u vasthoudt ook als wij loslaten. En zomaar weer een kerkdienst op zondag is daar een wonderlijk teken van. Dat u ons bewaren wilt en dat u ons bewaren wilt bij uw woord en bij uw evangelie. Heere in de hemel, vanmiddag zullen we het ook overdenken dat er genoeg is, dat er die duivelse macht is die ons daarvan los wil maken, los wil weken en weg wil trekken. En daarom danken wij u des te meer dat u altijd weer de sterkste blijkt, dat u ons bindt aan uw evangelie en dat u ons daaruit doet leven. Dat is niet van onszelf. Heren, dat belijden wij u ook maar eerlijk. Niet onze trouw brengt het voor elkaar, maar uw trouw houdt ons vast. U laat niet los het werk dat uw hand begon. Heren, mogen wij daarin uw naam prijzen en loven. Mogen wij dat doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Want wij beseffen ook wel Dat als wij u loven en als wij u prijzen en als wij u aanbidden, dat daar ook nog genoeg aan ontbreekt. Maar wij danken u dat wij ook in ons danken en aanbidden schuilen mogen, meekomen mogen achter de Heer Jezus, die alles vervuld heeft en alles volbracht. En wij danken u dat het evangelie van hem weer hier vandaag en ook vanmiddag in ons midden is. Opdat wij in dat licht zouden wandelen. Opdat we ons aan die levensbron zouden warmen. Koude zondag vandaag. Maar wij danken u dat u met de warmte van uw genegenheid en uw warmhartigheid onze harten en levens wilt verwarmen en leven wilt geven. Heren, daar bidden wij u ook om. Omdat wij ook beseffen dat het niet vanzelf spreekt. Dat u, als u naar onszelf kijkt en wie wij zijn in onszelf, ons voorbij kunt gaan. Maar wij danken u dat aan de andere kant u dat ook niet kunt doen, omdat u dat niet wilt doen. Omdat uw belofte dat is. Dat u daar waar uw mond, waar uw woord open gaat, dat u daar in ons midden wilt zijn. En daar bidden we u dan ook om, Heere, dat uw Heilige Geest het woord bij ons brengt en in ons legt. Dat we het niet alleen horen met onze oren, is soms ook best een handicap. Geef dat we het horen mogen met onze oren, maar vooral ook dat we het horen met ons hart. En dat zo ons geloof gevoed wordt. Wij groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En dat ook al die aanvechtingen, al die aarzelingen, al die twijfel, waarin wij soms zomaar terechtkomen, dat dat stil wordt in ons. En wij ons prijsgeven aan de goedheid van uw genade, aan de goedheid van uw liefde. En wilt u geven, Heren, dat ook als wij onszelf nog afschermen tegen u en onszelf handhaven, breekt u door al die schermen, soms ook vrome schermen, maar breekt u er doorheen. En geef ons dat we in berouw en in verwondering aan u verbonden mogen worden, dat zo uw gemeente ook vanmiddag onder ons gebouwd wordt. Heren, wij bidden niet alleen voor ons hier in de kerk. We vragen u ook om een zegen voor hen die met ons meeluisteren over de kerkradio, nu of misschien op een ander moment. Wil ook daar met uw zegenrijke tegenwoordigheid werken, vertroostend, bemoedigend, verbindend aan u en aan uw heilig evangelie. Breid uw koninkrijk over deze wereld uit. Wilt u het rijk van de Satan, dat soms zo geweldig rijk lijkt op te rukken, ook in onze moderne samenleving, wilt u dat rijk van de Satan verbreken? Heer Jezus, u hebt toch al overwonnen? U hebt toch die machten aan de kaak gesteld en te schande gemaakt en overwonnen? En wij bidden u. Wilt u met die overwinning doorwerken in de kerken, in de gemeente en wereldwijd? En laat uw evangelie vrijmoedig voortgaan over heel de wereld, in zending, in evangelisatie, in het getuigenis onder uw volk Israël. En wees ook met broeders en zusters die het bijzonder moeilijk hebben. Die weg moeten schuilen met uw woord. Geef ze moed en volharding en trouw omdat u trouw bent. En laat zo uw naam en zaak heerlijk zijn over heel de wereld. Heer in de hemel, zegen ons zo. U weet ook hoe allerlei moeilijke dingen ons bezig kunnen houden. Allerlei zorgen over onszelf of over anderen die wij lief hebben. Lichamelijke dingen, maar ook psychische dingen. Het zo moeilijk kunnen maken in ons leven. Geeft u rust, Heren. In overgave. En kracht om voor te gaan. Laat ook in de zegeningen ons leven verbonden zijn aan u. Wil zo uw naam verheerlijken en ons genade gedenken. Om Jezus wil. Amen. Wij slaan het woord van God open bij Lucas 22. Lucas 22, vers 14 tot en met 34. Lucas 22, vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij, dat is de Heer Jezus, aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste, als de minste worden. En wie leiding geeft, als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is hij het niet die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij me gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Tot zover. Wij willen vanmiddag nadenken over de woorden die we uit de mond van de Heer Jezus hoorden en horen in vers 31 en 32. Ik lees er nog een keer met u. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. We willen over deze dingen vanmiddag nadenken onder het thema geestelijke beveiliging. Het gaat vandaag de dag zelfs ook bij de lokale verkiezingen nog wel eens over beveiliging. Vanmiddag denken we na over geestelijke beveiliging. En dan allereerst de noodzaak. Waarom is dat nodig? En dan vervolgens de aard. Wat is dan die geestelijke beveiliging? En tenslotte de vrucht. Wat mag je daarmee doen? Dus geestelijke beveiliging, de noodzaak, de aard en de vrucht. We gaan eerst met elkaar zingen van gezang 5, het gebed des Heren, vers 7 en 8. Dan is er ook de gelegenheid om uw gaven te geven. Eerst aan de diaconie, dan voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Graag bij u aanbevolen. We zingen dus van gezang 5, 7 en 8. Gemeente, laten wij antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 17, vers 3 en vers 4. 17, 3 en 4. Nou, zoals ik al zei, beveiliging, dat is actueel genoeg. De koning, minister-president, bepaalde politieke figuren, die worden nauwlettend in de gaten gehouden door beveiligingsambtenaren. Ze lopen gevaar voor een aanslag, moeten voortdurend beschermd worden. Hier gaat het dus ook over beveiliging, maar niet over beveiliging tegen aardsterrorisme. Het gaat over beveiliging tegen geestelijk terrorisme. En de Heer Jezus die laat hier horen hoe je daartegen bescherming kan vinden. Beveiliging. En ik zeg er direct maar aan het begin van de preek bij: een betere beveiliging is er niet. De Heer Jezus heeft inmiddels met zijn discipelen het avondmaal gevierd, het Pascha, waarbij hij het avondmaal heeft ingesteld. Het moeten hele bijzondere ogenblikken geweest zijn, gemeente, als je dat indenkt. Ogenblikken die stil geweest zijn en die ook vol geweest zijn van de liefde van God in Christus. Het breken van het brood en het uitgieten van de wijn heeft de Heer Jezus in het teken gezet van het breken van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed, dat het fundament zal gaan vormen voor het verbond der genade. Ja, wat de discipelen er precies van hebben aangevoeld, dat laat zich raden. Maar toch ergens moet er ook iets van die stille sfeer, van die heilige sfeer van Gods liefde op ze hebben ingewerkt. Diepe vrede in de alles overwinnende liefde van God in Christus. We hebben het gelezen, er vielen ook schaduwen. Schaduw van het verraad van Judas, nota bene een van zijn eigen discipelen. Schaduw van die kwade wedijver van de discipelen onder elkaar, wie van hen wel de beste en de meeste zou zijn. De Heer Jezus heeft hen terecht gewezen en heeft hen gewezen op zichzelf. Ik ben onder u als een die dient. Zo mogen jullie ook elkaar dienen. En dan klinkt er een bemoediging. Een bemoediging voor die discipelen daar om hem heen. Jullie zullen delen in mijn heerlijkheid. In mijn koninkrijk dat komen gaat. En hij zegt zelfs tegen zijn discipelen: jullie zullen daar ook een bevoorrechte plaats in innemen. Jullie zitten op tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. Maar, en het lijkt een beetje een abrupte overgang, maar ja, voordat het zover is, voordat die heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen komen zal, ja, moeten die discipelen wel nog door een hele moeilijke tijd heen. Zullen ze blootstaan aan allerlei gevaren? Ze zullen inderdaad leven onder de voortdurende dreiging van geestelijk terrorisme. Terrorisme van de boze. En zo richt de Heer Jezus zich tot Simon. En in Simon, want er staat meervoud, in Simon ook tot al de anderen. Met een ernstige waarschuwing. En hij zegt: Simon, Simon, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Simon, Simon. Twee keer die naam. Niet zomaar, denk ik. Teken van, ja, van de ernst. Teken ook van de bewogenheid van de Heer Jezus Christus daaronder. Het laat hem niet koud wat er gaat. Dat mogen we dan zo aan het begin van de preek al weten. Dat het de Heer Jezus niet koud laat, niet onbewogen, wat er met u en met jou gebeuren gaat. al die moeilijke dingen die er misschien zullen zijn en zullen komen in je leven. Het laat hem niet koud. Hij is met ons lot bewogen. Hij is zeker niet zoals je soms van een vader en moeder hoort. Van nou ja, die kinderen zijn nou volwassen geworden hoor. Dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Dan kan ik me er niet meer druk over maken. Het is natuurlijk al van een gewone vader al moeder al een beetje onverschillig of erg onverschillig. Maar bij de Heer Jezus is dat zeker niet het geval. Hij is met ons lot bewogen. En ja, het zal niet gemakkelijk zijn in het leven van Simon, in het leven van al de anderen. De Satan heeft u opgeëist om u te ziften als de tarwe. De Satan. Zo noemt de Heer Jezus hier de boze. De duivel, de Satan, dat is een Hebreeuwse naam eigenlijk. Hè? De naam uit het Oude Testament. En dat betekent eigenlijk aanklager. Aanklager. Degene die het zogenaamd voor het recht opneemt. We hebben daar een heel specifiek voorbeeld, heel sprekend voorbeeld ook van in het Oude Testament. Bij de nachtgezichten van Zacharia. U weet dat misschien, de profeet Zacharia heeft allerlei gezichten gezien in de nacht. En een van die gezichten, daar ziet hij de toenmalige hoge priester Jozua staan. En die staat daar voor het aangezicht van de engel des Heren. En aan zijn rechterhand staat de Satan, de Satan. En die klaagt hem aan. En die zegt tegen de engel des Heren en via de engel des Heren tegen de Heren zelf. Die Jozua die kunt u niet meer gebruiken als hogepriester. Die Jozua die kan niets goeds van u verwachten. Want kijk eens naar zijn vuile kleren. Kijk eens naar al zijn zonden en al zijn tekorten. Nou daar heb je de Satan, de Satan, ik zou maar zeggen ten voeten uit. Aanklager, net doen. Alsof hij het voor het recht opneemt. Zelfs alsof hij het voor de eer opneemt. Maar het is hem helemaal niet om het recht te doen. Hij is alleen maar op ondergang, op verderf uit. En nu zegt de Heer Jezus tegen Simon en de anderen. Die Satan, die Satan heeft u opgeëist. Die heeft als het ware een claim op jullie gelegd. Ja, maar als je daarover nadenkt, kan dat? Kan de Satan, Simon, de anderen, kan de Satan u en jou en mij, maar heel persoonlijk doen, heel persoonlijk trekken, kan hij ons opeisen? Kijk, opeisen, dat kan je alleen met iets waar je recht op hebt. Als je een hele maand gewerkt hebt bij een baas, een werkgever, en die man of die vrouw, die betaalt je loon niet uit, dan kan je dat loon opeisen. Dan kan je desnoods naar de rechter gaan, want je hebt er recht op. Kan de Satan, Simon, de anderen, kan hij u en mij opeisen? Ja. Eerlijk gezegd wel, hè? Ja, als je de geestelijke situatie bekijkt van ons in onszelf, dan is het niet anders. Wij zijn door onze zonden, door ons afkeren van God, zijn we hem toegevallen. Kan hij recht op ons laten gelden? Het is echt geen... het is echt geen bluf. Denk aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, de derde verzoeking. Wat is de derde verzoeking? Dan zegt de Satan tegen de Heer Jezus, maak één knieval voor mij, aanbid mij en dan zal ik je geven al de koninkrijken der wereld. Geen bluf. Geen bluf. Door onze zonden heeft hij recht op ons. Kan hij ons opeisen. En dat doet hij ook. En de klassieke Statenvertaling, die heeft het een beetje anders vertaald, datzelfde woord. Maar dat zit er ook helemaal in. Dat doet hij met een boosaardig plezier. Hij heeft zeer begeerd, zegt de klassieke Statenvertaling. Hij heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. alle kwade hartstocht die is er in hem om een claim op ons te leggen. En het is natuurlijk heel veel betekenend dat de Heer Jezus niet zegt Petrus, Petrus. Hè, maar dat de Heer Jezus zegt Simon, Simon, oude naam. Kijk, in dat Petrusgeloof, dat Petrus ook beleden heeft. Heren, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hè? Dat is het Petrusgeloof. En in dat Petrusgeloof is hij een rots. Dan is hij immuun voor alle aanvallen van de Satan. Maar in zichzelf, als Simon, een oude mens, is hij zo kwetsbaar als wat. En zo is het bij ons niet anders. In ons, door ons oude leven, via ons oude ik, in ons oude mens, heeft die Satan alle ingangen bij ons en die benut hij zonder meer. Laten we daar ook maar gewoon een beetje eerlijk in zijn met elkaar. We doen over de duivel als een beetje lacherig, hè? Toch? Nou ja, dat is geloof van de middeleeuwen, jongens. Hè? Toen geloofden ze dat. Het is nu wel aardig voor een horrorfilm of zo. Maar je gelooft er toch zeker niet meer in? Ik denk dat de boze dat prima vindt. Want dan kan die zijn gang gaan. Zijn kwade gang. Petrus schrijft later in een van zijn brieven dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal een vergelijking. Als een brullende leeuw om te zoeken wie hij zal mogen verslinden. Nou, Petrus die kon dat weten en hij heeft het aan den lijve ondervonden. Wat de Heer Jezus hier zegt over de Satan, dat kun je heel concreet terugvinden in de geschiedenis van Job. Dan komt de Satan bij de Heere God en die eist Job op. En die zegt, ja, die Job die lijkt wel vroom, maar geef hem dan maar eens aan mij. Geef hem dan maar eens in mijn handen. Dan zult u eens zien wat er van zijn vroomheid overblijft. Zo eist de Satan Simon op, de anderen op, ja, u en mij ook, op. En met welke bedoeling? Om ons te ziften als de tarwe. Een beeld, dat begrijpt u. En ik denk ook een bekend beeld, een beetje ouderwets beeld, zo was het in die Bijbelse tijd, hè? Als het graan dan afgemaaid was en gedorst was, ja, dan moest het voordat het gemalen kon worden tot meel eerst gezuiverd worden. Kaf moest eruit, onkruidzaadjes, zand misschien nog en dan werd het op de zeef gegooid en geschud, opgeworpen, geschud, de wind er doorheen laten gaan en tenslotte bleven dan natuurlijk de goede korrels op de zeef over. Maar dat was natuurlijk de bedoeling van de Satan niet. Alles moest kaf en onkruid blijken. En zo gaat hij Simon op de zeef nemen in het huis van Caiaphas. Als u hem in de ban brengt van de angst dat hij ook gepakt zal worden. En veroordeeld. En als hij eronder, zo moet je het toch zeggen. Als hij er onder toelating van God ervoor zorgt dat er drie mensen tegen hem zeggen. Ja, maar jij was er ook bij hoor. Ik hoor het aan je dialect. Je bent ook een Galileër. Je hoort ook bij de Jezus van Nazareth. Zo is hij altijd maar bezig. En dat, ja, er is nog niks veranderd, gemeente. Nee, er is nog niks veranderd. Hij is altijd maar bezig om ons en onze kinderen op de zeef te nemen. Zo leven wij voortdurend onder de geestelijke druk van terrorisme. Als het gaat over terrorisme, heb ik gelezen, zijn er vier niveaus. Vier dreigingsniveaus. Nou, en het niveau kritiek, dat is het ernstigst. Maar ik denk dat het vaak zo is, dat wij geestelijk heel vaak en leven onder het niveau van kritiek. Altijd maar is hij bezig, op alle mogelijke en geniepige manieren. En, nou ja, u weet net zo goed als ik vandaag dat hij de publieke opinie, dat hij het grote men mee heeft. Zoals die gekneed wordt door de commentatoren van de tv en op internet. Daar denken wij tegenwoordig toch zeker anders over. Het zal wel zijn dat we tegenwoordig over allerlei dingen anders denken. Maar als dat dingen zijn die lijnrecht tegen Gods woord ingaan, dan is het van de zeef van de Satan. Of nog zoiets. Orthodoxie, het een beetje serieus nemen met je geloof, weet je, dat is fanatisme. Fanatisme. En er komt alleen maar ellende van. Trouwens, heel dat geloof en Jezus en de Bijbel, allemaal van vroeger. En zo is de geest van de eeuw de grote bondgenoot geworden van de Satan om ons op de zeef te nemen. Om geestelijke druk uit te oefenen op ons en onze kinderen. En daar heeft hij een boosaardig genoegen in. Nou, het is niet zo leuk om het over de Satan te hebben, hè, gemeente. Maar laten we toch ook even iets heel moois. Het is toch wel heel mooi in dit Bijbelgedeelte laten zien. Een vergelijking. Want ik ben niet zomaar voor niets begonnen te lezen bij vers 14. En bij vers 14 lezen we namelijk ook van een verlangen, een begeerte. Daar lezen we van de begeerte van de Heer Jezus. Ik heb vurig begeerd met u dit Pascha te eten voor ik lijd. De Heer Jezus heeft er vurig naar verlangd om zijn discipelen iets te laten zien van die onmetelijke liefde waarin hij zichzelf gaat geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is de Heer Jezus. En de Satan die heeft opgeëist en die heeft vurig begeerd om ons door de zeef te laten vallen, om ons onder te laten gaan. Licht en donker. Licht en donker. Het wonderlijke licht van Gods liefde tot behoud, tot zaligheid, tot leven. En de stikdonkere duisternis van de haat en het boosaardig plezier om te verderven en te doen ondergaan. Nou, ik zou vanmiddag willen zeggen, het is maar wat u kiest. Het is maar waar u het zoekt. Het mag zijn bij de Heer Jezus. Bij hem vindt u het licht en het leven. De noodzaak. Maar ja, als onze situatie er dan zo voor staat, is dat dan niet angstaanjagend? En zou je dan niet alle moed verliezen? En hoe kun je leven onder zo'n voortdurende dreiging? Waar haal je dan beveiligingsmaatregelen vandaan? Zullen we die misschien bij onszelf zoeken? De Heidelbergse Catechismus is daar heel serieus en heel eerlijk in. Die zegt, wij zijn al zo zwak dat wij niet één ogenblik kunnen bestaan. Nou, dat bent u dus. Ik en jij. Zo zwak dat je niet één ogenblik kunt bestaan. Kijk maar naar Petrus. Kijk maar naar David. Kijk maar naar jezelf. Maar waarom zegt de Heer Jezus dat dan? Zegt hij dat om ons in de put te praten? Om ons de moed in de schoenen te laten zakken? Nee dus. Hij waarschuwt ernstig en dringend, maar hij zet er wat tegenover. En als ik dat zo zeg, is het maar heel, heel bescheiden. Hij zet er alles tegenover. Hij zet er de beste beveiliging tegenover die je maar bedenken kunt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Prachtige gemeente. Wat zegt de Heer Jezus niet tegen Petrus en de anderen? Hij zegt niet tegen Petrus en de anderen, weet je, jullie zijn nu zo lang met mij opgetrokken. Jullie hebben al 3 jaar lang nu mijn woorden gehoord. En jullie hebben mijn tekenen gezien. En jullie zijn gaandeweg gegroeid in je geloof. En ik kan jullie in die geestelijke strijd best aan jezelf overlaten. Jullie redden het wel. Jullie staan nu wel vast in je geloof. Ja, in die waan verkeren wij soms, hè. Ik denk aan David. David die zei, in een van de psalmen zegt hij dat zo, ik zal niet wankelen in der eeuwigheid. En Petrus, we hebben het gelezen, Petrus. Hij zegt zomaar, de Heer Jezus is nog nauwelijks uitgesproken. Of hij zegt, ja maar ik ben wel bereid om met u in de gevangenis te gaan. En ik ben wel bereid om u te sterven. Geestelijke overmoed ligt om de hoek van ons hart. Maar de Heer Jezus werpt die discipelen niet op zichzelf terug. Hij zegt, maar ik, alle hoop, alle verwachting en alle aandacht trekt hij naar zichzelf toe. Wij hoeven het niet van onszelf te verwachten. Wij mogen het echt van hem verwachten. En wat geweldig, gemeente. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. Niet ik zal voor u bidden, natuurlijk, Heer, je zal ook bidden. Maar hij heeft al gebeden. Het ging al aan alles vooraf. Als Petrus straks in die smeltkroes van verleiding en verzoeking komt, dan is er de Satan geweest, die heeft hem opgeëist. Maar voordat die Satan nog enige eisen kon laten gelden, waren er al die biddende handen van de Heer Jezus Christus. Aan alle strijd en aan alle moeite gaat de voorbede van Christus vooraf. En dat geldt voor allen die het van hem verwachten. Echt voor allen. Je kunt in de hoogste aanvechtingen terechtkomen. De felste bestrijdingen. Het kan gebeuren dat je dat helemaal niet meer ziet zitten met jezelf en je geloof. Ja, dat er momenten zijn in je leven dat je denkt, wat is dat hele geloof nou eigenlijk waard en wat is er van waar? En dan gaat alles erop of eronder. Maar er is een beschermend dak boven je hoofd. Jij ligt misschien daar te tobben en te woelen in dat water. Van de twijfel, van de aanvechting, storm. Maar er is een beschermend dak boven je hoofd. Zijn gebed. Ik heb voor u gebeden. Prachtig, zoals dat ook in de geschiedenis van de woestijnreis naar voren komt. U kent die geschiedenis wel. Het volk wordt aangevallen door de Amalekieten. En hoe winnen ze het dan? Nee, ze winnen het niet met hun wapens. Ze winnen het met het gebed van Mozes. Zo is de Heer Jezus, onze heiland, die altijd leeft om voor ons te bidden. Heel mooi zoals we dat mogen lezen in Johannes 17. Ontroerend. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Daar heb je het. Bewaar ze in uw naam. Ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Nee, maar ik bid wel dat u ze bewaart van de boze. En ik bid niet alleen voor hen, maar ik bid voor allen die door hun woord in mij zullen geloven. Voor allen. En dat is ook wel het mooie van deze woorden. Dat heeft dan ook een hele, ja, toch wel hele persoonlijke toespitsing. We lezen het in de tekst zo. De Satan heeft u allen, dat is meervoud eigenlijk. Terecht vult dat, de vertaling dat een beetje aan. Dat is meervoud in het Grieks. U allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Geen van de discipelen zal eraan ontkomen en wij ook niet. En de Heer Jezus bidt ook voor alles samen. Maar ik heb voor u, en dat is dan enkelvoud, ik heb speciaal voor u, voor jou gebeden, Simon. Dus bij dat bidden voor allen, verliest de Heer Jezus die ene Petrus, die ene Simon moet je eigenlijk zeggen, niet uit het oog. Zijn bewarend gebed gaat over heel zijn kerk, heel zijn gemeente. Maar het gaat ook over die ene twijfelende en aangevochten zondaar die jij bent. Een paar hoofdstukken terug in het Lucas-evangelie lezen we over dat ene schaap, hè? Het ene verloren schaap, dat de Heer Jezus opzoekt. Hij weet, hij kent jouw omstandigheden. En hij weet ook waar jij het zo moeilijk mee hebt. Een ander heeft het daar misschien helemaal niet zo moeilijk mee. Een bepaalde verleiding, bepaalde zonde. Hij kent jouw situatie. Hij heeft jou in het oog. En heeft ook jou genomen onder zijn biddende handen. En daar mogen we het zoeken. Daar mogen we het zoeken voor onszelf en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En dan kan die Satan met al zijn aanklachten, want hij was de aanklager, hè? Dan kan die Satan met al zijn aanklachten gewoon helemaal niets meer beginnen. En dat is altijd weer mooi om te lezen in Romeinen 8. Dan heeft Paulus het ook over aanklachten en over beschuldigingen. En dan zegt hij, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? En dan komt hij niet met zichzelf, met zijn vroomheid of met zijn bekering. Nee, dan zegt hij, God is het die rechtvaardig maakt. Christus is het die gestorven is. En wat meer is, die ook voor ons bidt. Die ook voor ons pleit. Zo is de Heer Jezus. Ik heb voor u gebeden. En wat heeft de Heer Jezus dan gebeden? Dat uw geloof niet zal ophouden. Nee. Hij heeft niet gebeden dat Petrus niet op die zeef terecht zal komen. Dat niet. Als je erover nadenkt, dan moet je zeggen, ja, we hebben samen gezongen uit het gebed des Heren, onze Vader. Dan moet je zeggen, eigenlijk leert de Heer Jezus ons in het onze Vader dat wel een beetje bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus we mogen aan God vragen om niet in verzoeking te komen. En om ervoor gespaard te blijven. Je hoeft er toch zeker ook niet naar te verlangen. Maar aan de andere kant, je kunt het toch ook weer niet ontlopen in dit leven. Je kunt je kinderen zo beschermd mogelijk opvoeden. Maar je kunt ze nooit helemaal vrijwaren voor de verleidingen van de boze. We hebben het al gehoord, Heer Jezus bidt ook niet dat de Heer, dat de Vader zijn volgelingen uit de wereld zal wegnemen, maar dat hij ze in de wereld zal bewaren voor de boze. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En bij die verdrukkingen horen ook de verleidingen door de Satan. Maar het gaat er dan om dat ons geloof niet bezwijkt. Het geloof als de band aan de Heer Jezus Christus. Dat je toch door alles heen en onder alles door hem niet kunt missen. Petrus zal over enkele uren 3 keer zeggen dat hij de Heer Jezus niet kent. Hij valt. En hij valt op een verschrikkelijke manier. Maar hij valt niet af. Hij valt niet weg. En als de Heer Jezus zich omdraait en hem aankijkt, dan komt hij weer voor hem terecht in berouw en bekering. Het kan een heel eind komen met ons, gemeente. Ik bedoel, je kunt een heel eind van de Heer Jezus Christus wegraken. De wereldgelijkvormigheid, onverschilligheid, nou ja, de zuigkracht van het moderne leven, laten we maar eerlijk zijn, de zuigkracht van het moderne leven. En je zondige hart, je laat je zomaar weer gaan in al die vleeselijke begeerten soms. Of ook misschien wel dat je weer helemaal laat gaan in een soort wittische dode godsdienst. En dat je het geheim van genade en vrede, dat je dat eigenlijk kwijt bent. En toch. Als de Heer Jezus ons aankijkt. In de ogen van het evangelie. Dan zijn we er weer. dan zijn we er weer. In berouw en in ootmoed. Dat uw geloof niet ophoudt. Dat er onder al die as waarmee ik mijn geestelijk leven kan bedekken. Dat er toch daaronder dat vuur blijft smeulen. En dat de Heer dat vuur weer aanwakkert. En erin blaast. En dat ligt gegarandeerd in de biddende handen van de Heer Jezus Christus. Als wij zelf die vlam van het geloof brandend moesten houden. Gemeente, wat komt er dan van terecht? Laten wij toch eerlijk zijn met elkaar. Kan ik garanderen, als ik het leven mag hebben, dat ik over 5 jaar nog christen ben? Kan ik dat garanderen? Kan u dat garanderen? Ja, oké. Dat kun je verlangen. Hè? Verlangen. En daar kun je je voor inzetten. Strijdend. En dan kun je ontbidden, elke dag weer opnieuw. Maar garanderen in jezelf kun je niet. Hoef je niet. Hoef je niet. Want de zekerheid en de vastheid ligt in die biddende handen van de Heer Jezus Christus. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. En hij is gisteren en heden en hij zal ook morgen en hij zal ook over 5 jaar dezelfde zijn. Wat een beveiliging, gemeente. Beveiliging in de handen van Christus. Ten slotte, de vrucht. Ja, want op grond van dat gebed van de Heer Jezus Christus mogen we weten dat het goed komt. Dat het terecht komt. Dat is wel heel duidelijk uit wat de Heer Jezus nog meer zegt. Hij zegt tegen Petrus en u, als u eens tot inkeer gekomen zult zijn, zo versterk uw broeders. Ja, Petrus zal tot 3 keer toe de Heer Jezus verloochenen. Verschrikkelijk genoeg. Maar ik kom tot inkeer. Dat gebed van de Heer Jezus, dat zal verhoord worden. Nou, zegt u, dus logisch toch? Dat is logisch toch, dat het gebed van de Heer Jezus wordt verhoord? Ja, goed. Maar laten we dan wel even met elkaar erover nadenken hoe en waarom. Want als je naar die Simon kijkt, ja, dan kan God de Vader wel tegen de Heer Jezus zeggen, voor die Simon moet je nou niet meer bidden. Want die heeft het zo bond gemaakt. En als de Heer naar ons kijkt, zou hij dan niet hetzelfde moeten zeggen? Maar wat kan de Heer Jezus dan doen? En wat doet de Heer Jezus dan? Wat doet hij met die gebeden voor Petrus? En wat doet hij met die gebeden voor ons? Die brengt hij samen met zijn offer bij de Vader. En ja, dan is er bevrijding. Dan is er genezing. Dan is er vergeving, dan is er verhoring, dan is er verzoening. Maar ik heb voor u gebeden. Laten wij vanmiddag dan maar 3 dikke strepen onder dat ik zetten. Ik heb voor u gebeden. Ik, Simon, ja, die een nog wel even wat zwaardere beproeving dan jij tegemoet gaat. Zwaarder dan ooit iemand op aarde zal meemaken. Ik, die de bittere toorn van God over de zonde zal moeten verduren. Dragen, wegdragen. Ik, die zal hangen aan een schandelijk hout. In duisternis en in verlatenheid. Maar dat is mijn offer. Dat ben ik. En zo mag ik en kan ik bidden? Dat staat zo heel mooi, hè? In artikel 26 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Daar staat een prachtige zin. Er is geen voorbidder die de Vader meer zal horen dan hij. Er is geen voorbidder die de Vader meer zal horen dan hij. Want hij heeft alles volbracht. Mensen bidden soms voor elkaar en dat is goed. Vroeger was het wel eens de gewoonte, misschien weet u daar ook wel iets van vroeger, dat je aan iemand ging vragen die als bekeerd bekend stond, dat je dan aan zo iemand ging vragen of die voor je wilde bidden. We hebben dat zelf in onze familie vroeger ook meegemaakt. Ik ben vernoemd naar mijn grootvader. Die is op middelbare leeftijd gestorven. Die was opzichter over de weilanden. En ja, op een warme zondag, zomermiddag had hij uit de sloot gedronken. En hij had er tyfus bij opgelopen. En toen moest mijn moeder, die moest als meisje van een jaar of 10 aan een oom, een bekeerde oom, gaan vragen of die dan voor haar vader, voor mijn opa, dan wilde bidden. Ja, mensen kunnen voor je bidden. En dat is goed. En Jacobus zegt zelfs, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Maar gemeente, het is allemaal goed. En het kan een hele steun zijn. Maar het beste is, en het mooiste is, dat Jezus voor ons bidt. En dat we met al onze zorgen en met al onze noden en met al onze zonden en met al onze twijfel mogen schuilen onder zijn doorboorde handen. En dat we onder die doorboorde handen ook onze kinderen mogen neerleggen en onze kleinkinderen. U kent dat gedichtje wel, hè? Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze erin met onuitwisbaar schrift. Dat niets en niemand ze er ooit meer uit kan branden. Ook niet als, en daar heb je het, ook niet als de Satan ze straks als de tarwe zift. En zo komt je levensschip, hoe geschonden ook, de veilige haven binnen. Bij hem heb je veiligheid. En wat moet je er dan mee doen? Met al die ervaringen, met al die verwarringen, waar de Heer je doorgeholpen heeft, wat moet je er dan mee doen? Moet je daar zelf de vrome man of de vrome vrouw mee worden? Nee. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, zo versterk uw broeders. Zeg dan maar tegen je broeders, hij heeft mij er ook doorgeholpen. Hij zal jou er ook doorhelpen. Hij zal jou er ook doorhelpen. En Petrus doet dat later ook in zijn brieven, hè? Dan schrijft hij dit prachtige. Je wordt door de kracht van God bewaard tot de zaligheid, door het geloof. En daarom zegt Petrus, toen, en hij zegt het nu in ons midden weer, werp al uw bekommernis, al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Er is geen betere beveiliging tegen alle strijd en tegen alle aanvechting dan deze heiland met zijn biddende handen. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere, wij danken u dat dat uw woord is en uw belofte dat u ons als de appel van het oog bewaren wil. Zo'n teer bezit mogen wij zijn voor u. Heere, dat begrijpen we niet, maar dat bewonderen we wel. En we verwachten het ervan, want we hebben het o zo nodig. Dat weten we uit het leven van Petrus, maar we weten het ook uit het leven van onszelf. Zo zwak dat we niet een ogenblik kunnen bestaan. Maar wij danken u dat we niet op eigen kracht verder hoeven. Dat we altijd weer schuilen mogen bij u en het van u mogen verwachten. En zo ook blijmoedig en dapper onze weg gaan. Strijden tegen de duivel met open vizier, koninklijk. Omdat u allang gewonnen hebt en hem overwinnen zult in de heerlijkheid van uw koninkrijk. Wil ons zo beschermen en bewaren, Heere, met onze kinderen en met onze kleinkinderen. Wij bidden u voor hen in deze tijd waarin ze opgroeien en op zullen groeien. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. Maar wij danken u dat we niet aan onszelf worden overgelaten, maar dat we het van u, de Heere, en van uw woord en van uw beloften telkens weer mogen hebben en daarvan mogen leven. Ga zo met ons mee van deze plek de zondagavond in, de nieuwe week weer in, met alles wat zich zal aandienen, een drukte misschien of van stilte in de levensavond. U weet het allemaal wel, maar het mag zijn onder het beschermende dak van uw voorbeden, Heer Jezus Christus. En zegen ons dan ook als we van de week geroepen worden onze stem uit te brengen voor de lokale politiek, de gemeenten. Heren, wij bidden u, laat ons daar ook geleid mogen zijn en geleid mogen worden door uw woord. En wilt u ons ook mensen geven die zo begeren te dienen en zo de samenleving begeren te dienen, maar toch ook dan vooral naar de regel van uw woord. En laat zo uw naam heerlijk zijn over ons en gedenk ons in uw genade en neem ons danken aan in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 138, waarin ook gezongen wordt van de trouw van de Heere. Psalm 138, vers 3 en 4 willen we zingen nu. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.